Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
professor Belle Derks van Universiteit Utrecht en Babette Pauwels van Bureau Pauwels. Vlak voor Internationale Vrouwendag gaan wij in gesprek over de rol van vrouwen in het bedrijfsleven. Recent besloot het kabinet om het advies van de Sociaal-Economische Raad over een kwotum van 30% vrouwen en overigens ook 30% mannen in raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen te gaan doorvoeren. Daarnaast is er een pakket maatregelen gericht op die andere ongeveer 5000 vennootschappen die onder de wet, bestuur en toezicht vallen. Nou, daar gaan we het allemaal niet over hebben hoor, over al die wetten. Waar we het wel over gaan hebben is, gaat dit nou een succes worden? Gaat dit helpen om ervoor te zorgen dat er meer veranderingen komen in organisaties? Ja, wat kunnen we leren van andere landen? Want daar wordt veel onderzoek naar gedaan en daar hebben ze al zo'n keer zo'n kwotum ingevoerd. Dus ja, dan kunnen we ook wel kijken wat dat ongeveer hier gaat betekenen. En ja, is het nou zo ver dat de bedrijfsleven voorloopt op de Nederlandse samenleving? Of loopt het bedrijfsleven nou achter op de emancipatie in het Nederlandse bedrijfsleven? Te gast zijn Babette Pauwels van Bureau Pauwels, die meegewerkt heeft aan het onderzoek ten behoeve van het CER-advies. En professor Belle Derks. Zij is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En daarmee doe ik het tekort, want er valt veel meer over te vertellen. Maar dat gaat ze straks vast zelf doen. En ze doet veel onderzoek naar onder andere genderstereotypering. People Power maakt samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power op jouw telefoon? Dat kan. Dan moet je even aanmelden voor onze WhatsApp-service. Sla ons nummer op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in onze kerstverse studio, waar we ondertussen ongelooflijk fijn rode lampjes hebben bij de microfoons, zodat we weten welke er openstaan, zijn aangeschoven Belle Derks en Babette Pauwels. Fijn dat jullie er zijn, dames. En ik hoor jullie niet, dus dat is wel weer interessant. Oh, zo is het beter. Ja, we hebben het over vrouwen in de top eigenlijk. Hè? Waarom moet het per se in de top?
Waarom per se in de top? Het moet niet alleen in de top, maar ook in de top, zou ik zeggen.
Oké.
Het is belangrijk in de top, want we hebben weinig vrouwen in de top in het bedrijfsleven. We monitoren al een aantal jaar hoe het gaat met vrouwen in de top. En het schiet niet hard op. De laatste monitor wees uit dat er dus bij de raden van bestuur ongeveer 12% vrouwen gemiddeld bij de grote bedrijven waren. En bij de raden van commissarissen was dat iets meer, 18% gemiddeld. Maar dat was maar een gemiddelde. En elk jaar komt daar zo 1 procentpuntje bij. Dus ja, het gaat langzaam.
Het schiet niet echt op. Maar we hebben het wel veel over zeg maar de bovenkant van organisaties. Ja. Waarom is dat bellen? Oh, er komt een hele rare brom op jou.
Ik denk dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat, dat we pas echt meedoen als vrouwen. Als we ook deel uitmaken van de organisaties en de delen van de organisaties waar de beslissingen genomen worden.
Ja. Ja, ondertussen kom ik erachter dat in ieder geval jouw microfoon heel raar doet. Maar als het goed is, luisteren de mensen mee die nu ervoor gaan zorgen dat hij het wel weer doet. Babette, het schiet niet echt op. Sterker nog, ik heb ondertussen al best wel een aantal afleveringen gemaakt over gender. En er zijn ook dames voor jullie geweest die er over wat dingen over gezegd hebben. Laten we even naar ze luisteren.
R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T.
Als je kijkt naar de cijfers, gewoon in zowel het bedrijfsleven, maar ook in de wetenschappelijke wereld, is er nog steeds een ontzettende oververtegenwoordiging van, zoals jij het al eerder aangaf, van de witte man. Niks ten nadele van de witte man uiteraard. Maar de balans is zeker in de top en in de subtop nog ver te zoeken.
This girl is on fire.
We kiezen dit jaar de 15e topvrouw van het jaar. Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat dat zo lang nodig zou zijn. Maar we doen het nog steeds. Dus ja, het is blijkbaar nog nodig.
Wat had je gehoopt toen je begon?
Nou, dit niet in ieder geval. Man, I feel like a woman.
Ja, dus er wordt al veel gesproken. Het schiet allemaal niet op. We hoorden ook Truus, volgens mij. Ja, toch? Truus de Roy, voorzitter van de Stichting Topvrouw van het Jaar. Die is 15 jaar geleden begonnen met die Topvrouw van het Jaar. En nou, ja, volgens mij waren het vorig jaar zelfs minder dan dit jaar, toch? Wel een teruggang, Bellen. Hoe komt dat nou? Dat het zo ongelooflijk taai is.
Nou ja, ik denk dat we onderschatten hoe taai het is. En dat we dus op moeten passen dat we niet bij elke vooruitgang achterover gaan zitten. Misschien is dat nu gebeurd, dat we weer wat achteruit gegaan zijn. Ik ben psycholoog, dus wij doen vooral onderzoek naar de onbewuste mechanismen die mensen... waardoor mensen andere evaluaties hebben van vrouwen dan van mannen. En wat we daar zien is dat de stereotypen die we over vrouwen hebben en over mannen, die zijn gewoon heel hardnekkig. Als je kijkt naar ambitie, naar leiderschap.
Noem ze eens, want ik durf ze zelf niet eens te noemen. Want,
Nou, wat je een van de sterke stereotypes is dat je, als je een leider zoekt, dat je dan beter een man kan hebben dan een vrouw. Leiderschap vinden we gewoon niet zo bij vrouwen passen. Vrouwen, daar verwachten we warmte van, gezelligheid. En dat is niet iets wat je niet van een leider wil, maar wat je vooral van een leider wil, is dat die persoon zegt waar we heen moeten. Dat is dus daadkracht. Okay, yeah. En daadkracht is iets wat we niet alleen niet zo sterk van vrouwen verwachten, maar iets wat we zelfs liever niet van vrouwen willen.
Aha, dat vinden we irritant of zo.
Ja, echt waar? Onze onbewuste stereotypen zitten heel diep in ons. Dat zit dus in onze onderbuik. Ik denk dat als we erover praten, dat wij het allemaal met elkaar eens zijn, dat het goed is als vrouwen wat meer daadkracht laten zien. Maar wat we zien in onderzoek is dat als vrouwen dat dan doen, als bijvoorbeeld stevig onderhandelen of als ze
dan is het een
voortouw
bitch
nemen.
Dan gaan we dat soort dingen vinden.
En dat heeft ermee te maken dat wij van vrouwen niet alleen... we vinden het van vrouwen vooral belangrijk dat ze voor de relaties zorgen. En door daadkrachtig te zijn, kan je wel eens relaties schaden. En we hebben dus een dubbele standaard voor vrouwen. Ze moeten niet alleen goed zijn, maar ze moeten ook aardig zijn. Terwijl mannen, die hoeven qua leiderschap alleen goed te zijn. En dan nemen we het voor lief van, ja, hij is niet zo aardig. We beoordelen mannen en vrouwen dus niet op dezelfde manier. En daardoor is het voor vrouwen veel moeilijker om in de top van organisaties terecht te komen.
Ja, we beoordelen ze niet op dezelfde manier, maar we denken dat we dat wel doen. Is dat het probleem? Want als jij dit nu zegt, dan denk ik... Want ik had dat zelf ook een paar jaar geleden. Toen hadden we het weer over... Nou, toen ging het ook over gender. En toen dacht ik, ah jongens, kom op zeg. Dat hebben we nu toch wel gehad. En mijn vrouw verdient meer dan ik. Ze werkt meer dan ik. Ze werkt harder dan ik. Ze is slimmer dan ik. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Maar heel eerlijk, ze doet ook meer in het huishouden.
Nou, dat is een heel
ik hoop niet dat ze luistert, want dat geef ik nooit toe thuis. Maar het is wel waar.
Ik denk dat het een heel bekend fenomeen is. Dat is gewoon weer een ander. Ik denk dat als je kijkt naar waarom zijn er weinig vrouwen in de top, dan zijn er een heleboel redenen te noemen. En je noemt nu weer een andere reden die net zo valide is. En dat maakt ook het probleem zo ingewikkeld, hè? Ik begin nu over stereotypen, maar tegelijkertijd is een ander aspect wat vrouwen tegenhoudt en mannen een push geeft, is dat vrouwen nog steeds het grootste deel van de zorg voor kinderen en de huishoudelijke zorg op zich nemen. En pas als mannen net zoveel gaan doen en ook als mannen de ruimte krijgen om dat te doen.
Ja, hoor je het, schat?
Ja, nee, maar ik heb het niet alleen over
niet
of
over
jouw
mij
schat jou de ruimte
okay
geeft, maar ook of organisaties en de overheid mannen de ruimte geven als ze een kind krijgen om te leren hoe dat moet. Dat zit op allerlei niveaus.
Ja, ja, dat is natuurlijk gelukkig een beetje veranderd. Hè? Volgens mij was het vroeger zo dat je 3 dagen vrij kreeg als je kind werd geboren. Belangrijkste gebeurtenis van je leven. Van harte gefeliciteerd, man. Je mag 3 dagen vrij nemen. En dan
ja, maar wat vind succes jij er nou van? Dat zelfs als je nu een kind zou krijgen, dat jij als man, dat jouw salaris 70% zou doorbetaald worden als jij dus verlof even opneemt om bij dat kind te zijn. Dan heb ik niet over die eerste week, maar die 5 extra weken die er nu bij komen, die zijn niet volledig betaald. En dat zou jouw vrouw wel, die krijgt dat volledig betaald. Ja. Wat zegt een overheid daar eigenlijk mee?
Nou ja, dat ze er nog niet zijn, toch? Ja, bedoel, het is vooruitgang, hè? Dus ben ik altijd wel blij mee. Maar ik ben de eerste maand na de geboorte van mijn kinderen, heb ik gewoon niks gedaan, in ieder geval niet gewerkt. Ja, daar ben ik nog steeds zo blij mee. Omdat je alles gewoon, het gaat zo hard in die eerste maand. Nou ja, voordat je het weet gaan we het weer over kinderen hebben. Babette, Vervolgens is dan de vraag, dit weten we allemaal, we gaan er zo nog wel verder op in hoe dat dan allemaal komt en zo, maar er moet ook wat aan gedaan worden. En de SER heeft daar een mooi advies over gegeven en jij hebt meegeholpen. Kun je iets vertellen over hoe dat advies tot stand is gekomen? Dat is ook op een bijzondere manier gegaan.
Bij de SER zitten werkgevers en werknemers en kroonleden, onafhankelijke kroonleden uit de wetenschap samen. En voordat het de minister advies vroeg aan de SER, hebben we eigenlijk al 6 jaar gemonitord hoe het ging met de wet bestuur en toezicht. En we hebben dus 5000 grote bedrijven die al 6 jaar lang moesten zorgen voor een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de raden van bestuur en de raden van commissarissen. Gelijke verdeling was minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen. En vanaf 1 januari 2013 is die wet in gang gezet. En we hebben ieder jaar gemonitord met een onafhankelijke commissie monitoring hoe het daarmee ging. En zoals ik al zei in het begin...
Dat was onderdeel van jouw werk, volgens mij,
toch? Dat was niet het werk voor de SER, dat is het werk voor de commissie monitoring.
Ja, maar dat doe jij ook.
Dat doe ik ook. En dat onderzoek heb ik uitgevoerd samen met mijn collega's. En we hebben dus ieder jaar bedrijven gevraagd, hoe gaat het nou? Wat is er gebeurd met nieuwe benoemingen? Hoeveel vrouwen en mannen zijn er weggegaan in de top? En hoeveel zijn erbij gekomen? En hoe gaat het verder? Nou, de wet die zei eigenlijk... Het was een streefcijfer, dus bedrijven moesten streven naar die 30% mannen en vrouwen in de raden van bestuur en de raden van commissarissen. En als het niet lukte om dat streefcijfer te halen, moesten ze dat gaan uitleggen in hun jaarverslag. Waarom het niet gelukt was. Ze moesten redenen geven. Nou, sowieso haalden maar heel weinig bedrijven dat streefcijfer. In 2018, dus 2013 is die wet ingegaan, maar eind 2018 had minder dan 10% van de bedrijven dat streefcijfer gerealiseerd in de raden van bestuur en commissaris.
Ze hebben 5 jaar de tijd gehad en toen hadden het toch wel geteld, 10% had het voor elkaar.
Maar ook de uitleg in het jaarverslag, dat viel ook ontzettend tegen. Minder dan 10% van de bedrijven voldeed echt aan alle eisen uit de wet bij de rapportage in dat jaarverslag. Ze legden niet goed uit waarom het niet gelukt was. Dus eigenlijk...
Maar dan voldoe je dus niet aan de wet. Nee. En als ik zeg maar te hard rij of ik loop door rood of ik betaal mijn hondenbelasting niet, dan gebeurt er iets.
Dan gebeurt er iets en hier gebeurde er niets.
Aha.
Dus die wet die werkte niet. Die wet was eigenlijk een papieren tijger. En we hebben met veel mensen uit het veld gesproken en iedereen zei die wet werkt niet. Maar tegelijkertijd zagen we bij bedrijven die wel heel graag, die hier wel voor gingen, die er wel werk van maakten. En die zeiden, we gaan dit doen, dit vinden we belangrijk. We nemen maatregelen om meer vrouwen in die top te krijgen. Bij die bedrijven zagen we dat het wel lukte. En dat die in korte tijd goede stappen konden maken. Dus het kon wel.
Het kon wel, het bewijs was geleverd.
Ja, ja. En dat zagen we ook bij bijvoorbeeld bedrijven konden zich in Nederland vrijwillig aansluiten bij charters. Hè. Je hebt de charter diversiteit, de charter talent naar de top. En Charter Talent naar de Top is ook een van die charters bedrijven die daarbij aangesloten zijn. Die zeggen, we willen werk maken van diversiteit. Die dat nauwgezet volgt en monitort. En daar zagen we dus dat die bedrijven echt het beter deden dan andere bedrijven in Nederland. Die zeiden, we maken er geen werk van. Dus het kon wel. En er waren ook genoeg vrouwen. Inmiddels was er ook een grote database opgezet. Met allerlei talentvolle vrouwen die ready waren.
Ja, er was natuurlijk een veel gehoord probleem. Hè? Ja, ja we willen ze wel, maar ze zijn er niet. Ze
waren er wel. Ja, ze zijn er nog steeds in grote getalen. Dus het kon wel. Maar de wet werkte niet en bedrijven maakten... we zagen dus eigenlijk een groot verschil tussen een kleine kopgroep van bedrijven die het hartstikke goed deed, 10% van de bedrijven, en een hele grote groep van ongeveer 70% van de bedrijven die eigenlijk nauwelijks vooruitgang boekte en zelfs nog 0 vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen hadden na 6 jaar nadat die wet in gang was gegaan. En toen heeft de minister, de minister van de OCW, maar ook samen met de minister van Sociale Zaken, zeer gevraagd van, geef hier eens een advies over.
Ja.
En het ging niet alleen over vrouwen in de top, het ging over diversiteit in de top. Dus het ging ook over culturele diversiteit. Dat is belangrijk, niet alleen vrouwen, maar meer diversiteit. En de Sociaal-Economische Raad toen gaan doen. En mijn rol is mijn kleine rol. Ik zat bij het secretariaat toegevoegd, omdat wij zo jaren al monitorden en veel van de cijfers wisten. Mijn taak was eigenlijk alleen de wetenschappelijke informatie aan te leveren op basis waarvan de raadsleden hun advies konden samenstellen. Ja.
Nou, zo'n advies is altijd best wel veelomvattend. Als je dan naar de media kijkt, dan wordt er altijd één ding uitgenomen wat het meest spraakmakend is. Dat is in dit geval het kwotum. Dat is ook overigens overgenomen door de minister. Hè? Dus er is een kwotum. Wat wel heel grappig is, dat mijn privéleven speelt altijd dwars door dit hele programma heen. Dat is iedereen ondertussen wel gehoord. Maar mijn dochter heeft net haar profielwerkstuk af. En die heeft een podcast gemaakt. Goh, toevallig. Over het glazen plafond. En een van de mensen die zich geïnterviewd heeft, was de minister. En dat was voor de kerst dan. Toen kondigden ze aan dat het eraan zat te komen. Nou, ondertussen is het dus al zover. Waar ik straks heel erg benieuwd naar ben. Want dit geheel terzijde trouwens. Het is gewoon trotse vader die je hoort spreken. Waar ik het straks heel graag met jullie over wil hebben is. Er zijn andere landen met een kwotum. Hoe is het daar gegaan? Werkt het of werkt het niet? En dat hoor je straks.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Rachel van Raan, hoofd HRM Plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
Meepraten of meer programma's? People-power.nl.
Bella Derks van Universiteit Utrecht en Babette Pauls van Bureau Pauls. Van haar eigen bureau in de studio. We praten over gender. Ja, is er nou een beetje een normaal Nederlands woord voor? Behalve, ja, dan moet je het over het geslacht gaan hebben. Maar dat klinkt zo raar.
Volgens mij is gender normaal Nederlands woord.
Dat is toch geen nee, maar dat is niet een officieel. Nou, oké. Okay. Dus, maar het is. Ik mag
het
dat,
bij gender.
Ja, aan. We hebben het over gender. Dat quotum, dat is er nu. Wat zijn de ervaringen in het buitenland? Ik weet in ieder geval dat volgens mij in Scandinavische landen hebben ze het gedaan. En wat gebeurt er dan?
Nou, Noorwegen was het eerste land dat kwam met een quotum voor de raden van commissarissen van grote beursgenoteerde bedrijven. Het quotum in Noorwegen, eigenlijk hebben die in korte tijd hele grote stappen gemaakt. Het was een quotum van 40% vrouwen, 40% mannen. En in een paar jaar tijd hebben ze dat gehaald en dat is zo gebleven. En in navolging van Noorwegen was een soort sneeuwbaleffect over Europa. Gingen veel meer landen volgden met het instellen van quota. En op dit moment heb je quota in Italië, België, IJsland, Frankrijk en Duitsland, onze buurland. En die quota zien er allemaal verschillend uit. Ieder land heeft weer zijn eigen regelingen gemaakt. En de ene quotum is 40%, het andere is 30%. Soms gaan ze over de raden van commissarissen, soms ook over de raden van bestuur, over de uitvoerende bestuurders die de dagelijkse leiding hebben in het bedrijf. Soms zijn er stevige sancties, boetes. Maar in andere landen, Duitsland is eigenlijk een voorbeeldland voor ons. Die heeft de sanctie van de lege stoel. Dus als er een nieuwe benoeming niet bijdraagt aan de evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de raden van commissarissen, dan wordt die benoeming nietig verklaard. En dan moeten ze doorzoeken totdat ze iemand van het goede geslacht hebben.
En dan is het dus inderdaad een lege stoel. Ja, wordt die gewoon niet opgevuld?
Niet opgevuld. En tot nu toe is dat eigenlijk nog niet gebeurd hoor. Dus bedrijven slagen er prima in om genoeg mannen en vrouwen te benoemen. Om dat evenwicht in te
bereiken. En helpt het dan ook? Hè? Want het is natuurlijk fijn dat gebeurt. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat een soort doordruppelt organisatie in. Ja. Dat de raden van commissarissen zorgen dat er in de raad van bestuur meer evenwicht is, dat de raden van bestuur zorgen dat er in de management lagen, nou enzovoort enzovoort.
Nou, wat er gebeurt in al die landen is, we zien eigenlijk, als we heel Europa bekijken, dan zien we de landen die de grootste stappen hebben gemaakt de afgelopen jaren, dat zijn de landen die quota hebben ingevoerd met sancties. Maar we zien ook dat die quota vooral werken voor de raad waarvoor ze bedoeld waren, waar ze ingesteld zijn. Dus als het voor de raad van commissarissen is, dan wordt de raad van commissarissen evenwichtiger. Maar niet per definitie, het hele bedrijf wordt dan niet per definitie evenwichtiger, ook niet subtop. Hmm. En het is wel zo dat in veel landen hoopten natuurlijk op een soort, ze noemen dat een trickle-down effect, een druppel effect. In de Verenigde Staten was dat aangetoond, in Australië was dat aangetoond, maar in Europa is dat eigenlijk niet aangetoond dat effect bestaat.
Hey.
Maar wat er wel, maar in die zin doet het quotum dus wel precies waarvoor het bedoeld is, namelijk voor die raad waarvoor het bedoeld is, verbetert de samenstelling.
Oké, maar is dan de conclusie, je moet er dus op andere plekken ook quota gaan maken.
Je moet in ieder geval meerdere maatregelen nemen. Een breed pakket aan maatregelen. Ja. Maar waar een quotum wel goed voor is, het heeft niet alleen maar effect op de samenstelling van die raad. Het heeft ook nog effect op andere kenmerken van die raad. De kwaliteit van het bestuur wordt namelijk hoger. Het opleidingsniveau van de bestuurders wordt hoger. De kwaliteit van het bestuur wordt hoger. En waar het ook effect op heeft, is op een beetje maatschappelijk verantwoord onderneming dingen en ethisch gedrag. Dus er is minder fraude, er zijn minder belastingontduikingen. Het gaat beter met je.
Komt dat omdat er meer vrouwen zijn of komt dat omdat het kwotum is ingevoerd?
Door het kwotum zijn de raden evenwichtiger geworden. En de evenwichtiger of meer diversiteit in de besturen die zorgen daarvoor.
Bellen zit enorm hard te knikken.
Nou ja, wat je kan het ook omdraaien. Wat er nu aan de hand is in veel organisaties, is dat er een hele homogene top is. En wat je krijgt bij homogeniteit, mensen die op elkaar lijken, die praten allemaal dezelfde kant op. En bij
we zijn
organisaties,
het enorm met elkaar eens.
Ja, en er ontstaat ook een cultuur van we moeten het met elkaar eens zijn. Terwijl als je met name zichtbare diversiteit introduceert, waardoor mensen om zich heen kijken en denken, oh, wij zijn niet per se hetzelfde. Als dat gebeurt, zie je dat besluitvorming beter wordt, omdat er meer overlegd moet worden. En dat is dan nieuwe ideeën geïntroduceerd worden. Dus dat is ook wel heel. Ik vind het zelf altijd wel belangrijk om het van die kant te bekijken. Van wat missen we door zulke homogene besturen te hebben op dit moment?
Ja, en Belle, het is niet zo dat diversiteit per definitie hiervoor zorgt. Hè? Want er moet. Dat tenminste heeft ooit iemand mij uitgelegd. Dat is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit. Pas als je met elkaar inclusief bent, dus je luistert naar elkaar, je geeft elkaar de ruimte, je waardeert elkaars verschillen, dan gaat dat effect optreden.
Ja, en ik denk dat dat ook is waar Babette op doelt. Een quotum introduceren, dat is het eerste wat je kan doen. Maar hoe nieuwe bestuursleden vervolgens landen, hoe die geaccepteerd worden, kan me voorstellen dat in organisaties waar mensen er niet voor openstaan, dat het extra moeilijk is. En dan kan diversiteit juist frictie creëren, waardoor mensen denken, ja, zie je, dit moeten we helemaal niet doen. Als je echt wil dat diversiteit en inclusiviteit in een organisatie optreedt, dan moet je ook nadenken over wat voor cultuur hebben we. Wat ik zelf bijvoorbeeld wel een mooi voorbeeld vind, is dat KPN had tot 2014 een quotum voor topposities in het bedrijf. Was heel vooruitstrevend, maar dat hebben ze toen afgeschaft. En ik vond dat heel interessant, want ik las in een interview met waarschijnlijk een van de top HR-mensen van KPN, waarom ze dat hadden afgeschaft. En wat zij zeiden was, we hadden gehoopt dat door meer vrouwen aan te nemen, dat zij met hun vrouwelijkheid en hun vrouwelijke visie iets nieuws zouden brengen. Maar die vrouwen die leken net op die mannen, inclusief de tekortkomingen. Ja, dan heb je dus een cultuur waarbij je mensen stimuleert om allemaal dezelfde kant op te kijken en dezelfde meningen te hebben. En het is heel goed mogelijk dat mensen met een diverse achtergrond, dus een vrouw bijvoorbeeld, dat wel aanvoelt en dan onder druk komt te staan. En dan eigenlijk heb je dan helemaal geen diversiteit behalve op papier. Dus die inclusiviteit is heel belangrijk.
Ja, en dat percentage is die ook niet voor niks. Hè? Want als het percentage dat het te laag is, dan ga jij je toch voegen. Toch, Babette? Dat zit erachter.
Er is in de literatuur een soort overeenstemming over dat er een soort kritische massa zou moeten zijn. En ze zeggen dat die dan ongeveer 30% moet zijn. En als je dan rond die kritische massa zit met diversiteit, dan kan iedereen weer beter zichzelf zijn. En zien we ook meer verschillen tussen vrouwen en verschillen tussen.
Het ingewikkelde lijkt mij dat 30, we hebben het nu over 30%. Hè? Dat is zo'n mooi getal. Maar hoe groot is een raad van commissarissen? Er zitten geen 300 mensen in. Dat zijn er een paar, toch?
In Nederland, het verschilt hoor. De grote bedrijven hebben iets grotere raden van commissarissen. Maar bij de grootste 5000, waar wij dan veel onderzoek naar doen, is het gemiddeld zo 3-4 commissarissen.
Ja, en 3-4 commissarissen betekent dus 1 à 2 dames.
Dames.
Ja, en dan is als je die 1 van die 3 bent, dan ben je toch nog in de minderheid.
Je zou toch het dus alleen maar bereiken als er ook raden zijn waar er dus meer dan vrouwen dan mannen zijn, zodat het gemiddelde goed uitkomt. Maar je hebt wel bij KLM gezien wat er gebeurt als er een bestuur is waar mogelijk te veel vrouwen in komen. Dat vinden mensen dan opeens heel eng.
Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat is heel raar.
Dat was niet KLM, dat was Schiphol.
Schiphol? Het Schipholgroep? Oké. Okay. Ja, nou ja, ach. Waar ik zo wel heel erg benieuwd naar ben, is los natuurlijk van, want dan kunnen we dat kwotum ook loslaten, want dat hebben we nu wel gehad. Alle andere dingen die we kunnen en moeten doen, als we kijken naar wat natuurlijk onderzocht wordt. Want we willen natuurlijk wel een beetje een basis hebben waarop we dat doen. En dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
We praten over vrouwen. Dat we er meer van willen. Dat het nodig is. Dat het noodzakelijk is. En dat het ook verdraaid lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Bellen. Quotum. Hartstikke mooi. Mooie stap. Ook een symbolische stap. Waarin je echt als maatschappij, als regering, als overheid zegt, wij vinden dit zo belangrijk dat we er echt een duidelijke afspraak over maken. Maar ja, het is natuurlijk maar een heel klein dingetje. Nog even om toch de mensen die nu zitten te luisteren en denken, nou, onzin, waarom zou ik dat doen? Los van het feit dat je 50% meer talent aan kan trekken, waarom moeten die dames in de top? En überhaupt in de organisatie?
Nou, wat mij betreft, omdat de helft van de maatschappij ook wat te zeggen moet hebben. Dus die moeten ook gewoon meepraten in de top.
En helemaal eens. Maar er zijn ook allerlei andere redenen. Het doet ook iets met je organisatie.
Ja, in onderzoek zien we dat mensen pas echt kunnen zeggen wat ze denken en hun talenten kunnen gebruiken als ze niet allemaal dezelfde kant op praten. Wat we bijvoorbeeld in ons eigen onderzoek zien is waar de situatie die we nu vaak hebben, dat vrouwen sterk in de minderheid zijn, ervoor zorgt dat iedereen naar zichzelf kijkt in termen van wat is mijn geslacht, wat hoort erbij, hoe moet ik hier nu op reageren. Terwijl als je meer...
Neem me even mee.
Ik kan daar een voorbeeld van geven.
Ik zit in een vergadering.
Ja.
En ik ben dus bewust van het feit dat ik een man of een vrouw ben.
Nou,
is dat het?
Ga maar eens ergens zitten waar bijna alleen maar vrouwen zijn. En dan opeens valt het je op dat jij een man bent.
Ja.
Dat is dus iets wat minderheden heel vaak ervaren. Dus die zijn veel meer geneigd om alles wat ze meemaken te interpreteren in, heeft dat te maken met dat ik een vrouw ben. Maar andere mensen kijken dus ook sneller naar hen.
Op die manier.
Op die manier van, wat is jouw mening als vrouw? Ik heb dat ook heel vaak dat ik in een vergadering hoor. Kan jij even zeggen wat jij ervan vindt als vrouw? Ik denk, nou, ik ben een individu, maar ik word dus nu als vrouw gezien. En wat wij doen zelfs onderzoek met EEG-metingen, waarbij we kunnen kijken waar letten mensen nou op in hun omgeving.
En dan kijk je naar wat er in de hersenen gebeurt.
Ja, dus dan kijken we wat er in de hersenen gebeurt. En daar kan je uit afleiden waar besteden mensen nu aandacht aan. En een van de dingen die we zien is dat als vrouwen in de minderheid zijn, dus ze doen een taak samen met anderen en dat zijn allemaal mannen. Als ze dan vervolgens naar gezichten kijken, dan valt het hen veel meer op, dit is een mannengezicht en dit is een vrouwengezicht. Dan wanneer ze evenveel mannen als vrouwen om zich heen hebben. Dus dat hele idee van je geslacht, waarvan we allemaal zeggen, nou, dat zou niet uit moeten maken. Ja, sommige omgevingen zorgen ervoor dat het veel meer uitmaakt. Dat andere mensen jouw gedrag interpreteren op een bepaalde manier. En dat jij jezelf ook gaat zien als, ik ben hier de enige vrouw. En wat zullen ze dus van me verwachten?
En dus, wat is het effect ervan waar wij allemaal niet gelukkig van worden?
Nou, dat heeft dus weer te maken met die stereotypen. Mensen zijn veel meer geneigd om zich te voegen naar de stereotypen, zich te gedragen zoals het stereotype. Zo van, als vrouw moet je aardig zijn. Als vrouw is het handig als je even de koffie haalt, want dat is aardig. Dat doe je eerder als je in de minderheid bent.
En dan, dus in die rol wordt geduwd.
Precies, ja.
Okay.
En andersom voor mannen ook, hè? Als mannen in de minderheid zijn. Ik ben nu net een onderzoek aan het doen op de PABO, naar mannelijke PABO-studenten.
Waar de mannen veruit in de minderheid zijn.
Ja, en die geven datzelfde aan. Van dat ze, er zijn veel positieve stereotypen over mannen zijn zo handig met computers. En we willen meer mannen op de PABO. Positieve dingen zou je zeggen, maar dat wil helemaal niet zeggen dat het fijn is voor mannen om daar de hele tijd op aangesproken te worden. Want ze doen die opleiding omdat ze dat werk leuk vinden.
Ja. Nee, sterker nog, het is een stereotype. En het kan best zijn dat je ergens op aangesproken wordt waar je echt of een bloedhekel aan hebt, of waar je helemaal niet goed in bent, of waar je misschien wel enorm denigerend vindt. Hè? Zeker hè? Als er koffie gehaald moet worden en er wordt naar de dame gekeken, nou, dat is natuurlijk gewoon ongelooflijk denigerend.
Nou, dat is een negatief stereotype, maar er zijn natuurlijk ook positieve stereotypen over dat je als vrouw zo goed zou zijn om de emoties van je medewerkers te handelen. Ja. En,
zorgzaam en invoelend.
Maar dat is de verschillen tussen individuen zijn veel groter dan de verschillen tussen mannen en vrouwen als groep. Dus dat slaat niet echt ergens op. En dat beperkt mensen.
Ja, en dus komen mensen niet. Komt er, het klinkt al. Ik ben het continu op zoek naar. Want alle beeldspraken die we zeg maar hebben over talent, dat gaat over eruit en weet je, alsof het dan weg is of zo. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar wat ik wil zeggen is, dus komen mensen niet tot hun recht.
Ja, dus je kan het hebben over talent wat we niet gebruiken, maar je kan het ook gewoon hebben over eerlijkheid. Hoe willen we mensen behandelen in onze maatschappij? En het is gewoon jammer als mensen de kansen van mensen beperkt worden omdat wij bepaalde verwachtingen van ze hebben.
Ja.
Omdat ze een man of een vrouw zijn.
Maar het interessante is dus, vind ik ook wel van het onderzoek, is dat wij misschien wel rationeel vinden dat we dat het niet ertoe doet. Maar het doet er dus wel toe.
Ja, en het erge daarvan is...
Dat is onwijs lastig.
Ja, en het gebeurt allemaal onbewust. Dus het is heel moeilijk om bij jezelf jezelf daarin in te houden. Waarschijnlijk denken wij alle drie van bij ons valt het wel mee. Maar als er zijn leuke testjes voor om te kijken wat zijn jouw voordelen. En die zullen we alle drie gewoon hebben. Het mooie van zo'n quotum is dat je dat dus omzeilt. Als wij als maatschappij vinden mannen en vrouwen hebben evenveel talent. We geloven dat. Ze moeten gelijke kansen hebben. Gaan we dan zitten wachten tot die talenten boven komen drijven in dat selectiesysteem waar we al die onbewuste vooroordelen loslaten op mensen? Of gaan we zeggen, we gaan gewoon ze aanwijzen. En dat onbewuste systeem omzeilen.
Ja, en dat gebeurt er natuurlijk eigenlijk nu met het quotum. Dat is natuurlijk kom maar elke keer weer op terug. Ook al wil ik het niet. Maar
ja, maar het is gewoon een mooi voorbeeld van hoe je dat aan kan
aanpakken. Ja, want dat betekent gewoon, gij zult een vrouw aannemen. Punt. Dan ben je dus alle gedoe en alle onbewuste stereotypen en alle onbewuste remmingen die je voor jezelf hebt om een vrouw aan te nemen, die bypass je eigenlijk. Want je moet gewoon een vrouw aannemen. Punt. Toch, Bert?
Ja, en dan merk je ook vaak, dus de bedrijven die daar al zelf veel werk van wilden gaan maken toen die wet er nog, en de quota er nog niet was, en die dat ook hebben gedaan, die merken dat ze toch echt wel een aantal dingen hebben aangepast in hun organisatie. En een van de dingen is ook beter zoeken. Dus niet de naam in de kaartenbak vooraan even bellen van er is een plek bij ons vrij, kom je of weet je iemand. Maar gewoon echt beter zoeken. Ze hebben een werving en selectie procedures vaak aangepast om ook die biasen te omzeilen. Om niet op je eerste indruk af te gaan van, oh, we hebben een goede klik, we hebben een goede match. Of dat die past bij ons. Maar om toch eventjes een pas op de plaats te maken en zeggen, ja, hey, we zoeken nu een vrouw. En door beter te kijken en beter met elkaar te overleggen. Even een pas op de plaats en dan kun je betere beslissingen nemen.
Even een belangrijke vraag aan jou voordat we naar het laatste stukje straks gaan. Er zijn natuurlijk ook organisaties waar veruit meer vrouwen werken. Rechtspraak, zorg, onderwijs. Nou, er zijn er nog ongetwijfeld een paar. Werkt dat bij vrouwen hetzelfde als mannen? Die hebben dezelfde bias. Die denken, nee, we hebben een man, we hebben een vrouw nodig, want...
Ja? Absoluut. Ja, die bias komen net zo goed voor bij vrouwen als bij mannen. En er zijn net zo goed vrouwen als mannen die bias weten te tackelen. Maar het komt net zo goed voor.
Nee, want heel vaak kom je eens uit in een soort van vrouwen of mannen houden de vrouwen tegen. Maar we houden elkaar tegen.
Ja, en vrouwen houden vrouwen tegen. Want we hebben allemaal dezelfde vooroordelen. Dus ook in onze maatschappij hebben wij nu eenmaal de associatie dat mannen carrière maken en vrouwen voor de kinderen zorgen. In Nederland al helemaal. En vrouwen hebben die associatie net zo sterk. Dus zeggen, we gaan in een selectiecommissie één vrouw erbij zetten, want dan is het probleem opgelost. Dat slaat helaas niet echt ergens
want
op.
Want vrouwen hebben dezelfde onbewuste vooroordelen als mannen. Okay. Ik heb behoefte aan dat we straks het erover gaan hebben. Wat kunnen we morgen gaan doen als je in actie wil komen? Dat hoor je zo.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Madeleine Strik, sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Elke maand heb ik een column bij People Power over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op onze columnisten. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl
Pelle Derks, collega van Madeleine Strik van Universiteit Utrecht, en Babette Paulsen in de studio. En we hebben het over gender. Hebben we net afgesproken dat het toch gewoon geen Nederlands woord is. Het is tijd voor we komen in actie. Nou leuk, dat quotum is er. Dus daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. Dat was altijd zeg maar de afgelopen tijd mijn getetter. Dat ik zei, we moeten het gewoon verplichten, punt uit. Nou, dat is gebeurd. Wat kunnen we nog meer doen? Babette, want dat CER-rapport staat natuurlijk vol met allemaal fantastische dingen.
Ja, het quotum is een fantastische stap vooruit. En het is ook belangrijk dat het voor het eerst echt een gedragen advies door werkgevers, werknemers is. En door ondersteund door wetenschappelijke bevindingen. Dus dat is natuurlijk een hele grote stap vooruit. Maar het CER-advies is veel breder. Hij heeft ook gezegd van we moeten op veel meer vlakken maatregelen nemen. Er moet echt een geïntegreerde aanpak. Het is belangrijk om op alle vlakken iets te doen. En de eigenlijk heeft het CER-advies gezegd, we moeten iets doen op het gebied van onderwijs. Want we zien nog steeds dat jongens en meisjes bepaalde keuzes maken in het onderwijs. Het onderwijs, echt meisjes kiezen voor bepaalde beroepen in de zorg en ook in het onderwijs. En jongens die kiezen vaak voor ICT of andere soorten beroepen. En die segregatie is niet zo fijn. En dus die moeten we eigenlijk, daar moeten we iets aan doen. Tweede vlak waar we iets aan moeten doen is toch ook aan die combinatie van werken, leren en zorgen. En dat gaat het inderdaad over het vaderschapsverlof, verlofregelingen beter maken, meer betaald verlof ook. Maar ook kinderopvang, de kwaliteit van de kinderopvang verbeteren. Dus daar moeten een aantal maatregelen voor komen. En dan die cultuur in de arbeidsorganisaties, die moet ook mee. We hebben het ook al even over gehad. Dus dat zijn in ieder geval een aantal vlakken waarvan de CER ook zegt van daar moeten ook maatregelen opgenomen worden.
Misschien wel het belangrijkste, hoe ouders kinderen opvoeden. Moeten we daar nog, laten we daar nog steken in vallen? Want wij in Nederland hebben natuurlijk het idee dat we enorm egalitair zijn. En dat we enorm geëmancipeerd zijn. We hebben zelfs het gevoel dat we op het gebied van het milieu enorm voorop lopen. En dat blijkt allemaal toch niet zo heel erg denderend te zijn.
Nee, ik ben zelf heel hoopvol over de nieuwe generatie. Er zijn allerlei onderzoeken die laten zien dat als je opgroeit in een gezin waar de taken bijvoorbeeld eerlijker verdeeld zijn, eerlijker, gelijker. Dat effecten kan hebben op de keuzes die kinderen later maken. Mooi onderzoek dat bijvoorbeeld laat zien dat dochters van vaders die veel thuis zijn, dat die later een grotere kans hebben om een beta-studie te kiezen. Dus dan zie je dat het gedrag van een vader, wat niet volgens het stereotype gaat, het gedrag van zijn dochter, wat ook tegen het stereotype ingaat, beïnvloedt. Dus dat is heel mooi. Maar ik denk
wat denk je dat daarachter zit? Is dat een soort van, nou, het is niet erg om het anders te doen dan...
Ja, ik denk dat als kinderen minder opgroeien met het idee, als meisje doe je dit, als jongen doe je dat. Omdat je allerlei voorbeelden ziet van je moeder die werkt en je vader die zorgt. Dat je dan zelf dichter kan blijven bij dat wat je echt leuk vindt. En het is natuurlijk niet zo dat meisjes beta en techniek niet leuk vinden. Het is alleen dat ze gedurende, en met name in Nederland, gedurende hun opgroeien steeds meer leren, oeh, dat is misschien niks voor jou. Ze hebben die talenten wel en ze hebben die interesse wel als je het ze maar aanbiedt.
Ja.
Maar ik denk dat de nieuwe generatie, enerzijds, dat ben ik heel hoopvol over, maar anderzijds ook helemaal niet. Want wat doen we nou werkelijk om het te veranderen bij kinderen? Als ik zelf kijk op school, dan zie ik nog steeds dat docenten heel erg geneigd zijn om te zeggen, jongens doen dit, meisjes doen dat. Dus ik kan me voorstellen dat overheidsbeleid daar ook wel wat meer op gericht kan zijn. Zoals bijvoorbeeld in Frankrijk las ik dat speelgoed niet langer meer gegenderd gemarket mag worden. Nou, het lijkt me heel makkelijk om dat in Nederland ook te doen.
Oké, dus je mag de meisjes niet meer, niet alleen meer meisjes laten spelen met de Barbies.
Maar ik denk dat het belangrijkste punt is, kijk, ik kan allemaal voorbeelden geven van waar het goed gaat en waar het minder goed gaat. Maar het belangrijkste is denk ik dat we dit gaan zien als een systeem waarbij het feit dat vaders minder ruimte krijgen voor vaderschapsverlof dan vrouwen, dan moeders. Het feit dat, dat veel sporten al voor kleine kinderen apart zijn. De jongens apart van de meisjes. Je ziet het overal in terug en je zou het op al van dat soort punten kunnen ingrijpen om ervoor te zorgen dat we over 20 jaar een minder gegenderde samenleving hebben.
Maar denk je, even gewoon een beetje meer filosofische vraag misschien. Gaat dat ooit gebeuren? Want we zijn ook anders.
Ja, maar dan hebben we het over een paar biologische verschillen die niet per se hoeven te leiden tot allerlei grote verschillen in de kansen die we en de keuzes die we maken op de arbeidsmarkt. Ja. Wat ik ook wel interessant vind, is het verschilt nogal van land tot land. Hè? Dus dat geeft aan dat er minder nature is dan we vaak willen geloven.
Het is meer cultuur en het is minder ingebakken.
Er is in ieder geval een heleboel cultuur en daar kunnen we echt wel wat meer aan doen. En zo'n quotum is een mooi begin, maar zo kan je het op allerlei plekken proberen aan te pakken.
Wat moet je in ieder geval niet doen, Babette? Wat ben je tegengekomen waarvan je denkt, nou, dat hebben ze uitgeprobeerd. Nou, dat was echt ongelooflijk stom, want het heeft niet gewerkt. Ondertussen zie ik er denken, oh mijn god, ik heb geen idee. Maar Bella, die gaat je helpen als ze denkt, ik weet het wel.
Nou, wat ik zie, als we het hebben over werkcontext, dan zie je dat heel veel organisaties van alles willen. Maar waar ze vaak bij blijven hangen is gendergelijkheid is een vrouwending. We moeten de vrouwen fixen. We moeten de vrouwen mobiliseren om meer te worden zoals de mannen. En dan gaan ze dat vanzelf wel oplossen. Ik denk dat we veel verder gaan komen als we ten eerste zien hoe gender ongelijkheid en het benadrukken van gender, hoe dat mannen ook benadeelt. En dat we mannen ook gaan mobiliseren om daar meer gelijkheid te krijgen. Ik denk dat mannen daar ook heel veel bij te winnen hebben. Maar te blijven zeggen, emancipatie is een vrouwending. Ja, dat is. Dan gaat het niet heel snel, ben ik bang.
Nee, en mannen hebben ook veel te winnen.
Zeker.
Ja. Ik ken weinig mannen die zich daarmee bezighouden. Dat kan ook aan mij liggen, overigens, hoor.
Ik zie wel veel mannen in de jongere generatie. Collega's van mij die jonger zijn, die zo begin 30 zijn, die aan hun gezin beginnen en dan denken. Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel werken, maar wel merken dat hun omgeving dat een beetje
verwacht.
Gek vindt.
Ja.
Dat ze dat. Ja. Dus dat, en daar is het ook weer heel subtiel. Dus ook daar, er is bijna niemand die zegt jij moet fulltime werken. Maar daar zijn ook hele subtiele mechanismes die ervoor zorgen dat mannen zich toch een beetje een sukkel voelen als ze dat niet doen.
Ja.
En daar moeten we ook wat aan doen.
Nou ja, alleen al de reacties die je krijgt. Hè, ook daarvoor geldt overigens. Als je zegt dat je een papa-dag hebt, dan krijg je altijd gelijk gezeur van mensen die zeggen. Hoe ben je de andere dag geen vader dan? Denk je, ja. Tuurlijk wel, maar ik ben vrij of zo.
Ja, ik denk dat we ook wat meer tegen het stereotype in moeten gaan. Zoals Glenn, waar zijn jouw kinderen vandaag? Kunnen die wel zonder jou?
Nee, die kunnen heel goed zonder mij, want die zijn 15 en 17. Nou ja, ze kunnen natuurlijk niet zonder mij, want ze vinden me heel leuk. Tenminste, meestal.
Maar zit je hier wel rustig of heb je toch een beetje schuldgevoel dat je aan het werk bent?
Nee, ik zit hier heel rustig, want ik weet dat ik heb gisteren met mijn zoon geschiedenis. Want die heeft een toets over de Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb gisteren geschiedenis en natuurkunde met hem gedaan. Natuurkunde snapte hij meer van dan ik. Maar dus heeft hij het aan mij uitgelegd. Dat schijnt heel goed te werken. Dat je dan heel veel leert. Mijn dochter die heeft donderdag de PBS-presentatie. Met haar podcast overigens. En ik heb aan haar gevraagd. Mag ik die dan ook aan mijn luisteraars delen? Want hij is echt heel goed geworden. Dus het gaat heel goed met ze. Ja. Maar dat komt ook wel omdat we redelijk georganiseerd zijn. Want zowel ik als mijn geliefde werken redelijk veel. Zij meer dan ik, overigens. En dat moeten we ook vooral zo houden.
Maar dan is de
dus
kans
ik ben meer
groot,
thuis.
Dan is de kans groot dat het soort vraag als wat ik jou nu stelde, dat zij dat heel vaak krijgt. En dat is wat ik probeer te laten zien.
Ja.
Van,
en het voelt al gelijk.
Het is heel gek als ik dat aan jou vraag. Maar ik krijg dat soort vragen dus best wel
echt
vaak.
Echt waar? Ja, joh. Waar zijn ze? Heb je eigenlijk
ik
kinderen?
Ik weet het eigenlijk niet. Waar ze
je weet het echt niet. Oh, dat kan toch niet? Bellen. Ik zal maar even de stereotype traditionele man uithangen. Dames, belangrijk onderwerp. Belangrijk stap gezet, denk ik. Ik vind het echt wel een soort landmark dat dit nu gebeurd is. Gevaar is dat we het nu allemaal hier aan ophangen. Babette, volgens mij hebben we het een beetje genuanceerd. Hè?
Ja, het wordt heel, heel genuanceerd. Er komen veel meer maatregelen. De Kamer heeft ingestemd met eigenlijk alle maatregelen uit het CER-advies over te nemen.
Dat dus gebeurt niet zo vaak.
Dat gebeurt bijna nooit. Dat is echt uniek. Ja. En dus ook al die brede maatregelen, die hele geïntegreerde aanpak, al die maatregelen op al die vlakken. Daar zijn ze hard aan het werken om daar maatregelen voor te nemen, te verzinnen en wetten te maken. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook de goede eerste stap is gezet en dat het ook veel breder wordt ingezet.
Ja.
Ik vind het ook echt heel hoopvol dat dit nu is aangenomen en dat er een wet komt. Want na jaren van het lost zich vanzelf wel op, gaat er nu. Dit is toch echt een hele andere stap.
Ja.
Dus,
nou ja, en hopelijk helpt het dat we een vrouwelijke minister van Onderwijs hebben die dit in een portefeuille heeft. Dat er een aanstaande vrouwelijke voorzitter van VNO-NCW is. En dat er ook nog eens een keer een vrouwelijke voorzitter van de SER is.
Absoluut.
Ja, toch? Het worden er bijna te veel.
Dat zijn jouw woorden.
Nee hoor, dat vind ik helemaal niet. Want ik ken ze. Ik heb ze alle drie geïnterviewd. Ze zijn alle drie hele leuke vrouwen, maar ook nog eens een keer hele capabele, slimme, intelligente. Maar ik vind ze vooral ook heel toegankelijk om met ze te spreken. Dus dat drie topvrouwen. Letterlijk en figuurlijk. En dat zijn jullie ook. Belle Derks van de Universiteit Utrecht en Babette Pauwels van haar eigen bureau, Bureau Pauwels. Babette, misschien laatste ding als mensen nou denken, ja, ik wil gewoon dat SER-advies lezen. Dat kan natuurlijk gewoon, hè? Dat staat gewoon online ergens.
Absoluut, staat online op de website van de SER. En er is een mooie samenvatting van ook. En nog een hele mooie handreiking voor werkgevers met een aantal praktische tips.
Kijk.
Ook gemaakt door werkgevers en werknemersorganisaties. Die hebben het samen ook opgesteld.
SER.nl?
SER.nl.
Nou, ingewikkelder is niet. Dank jullie wel. Fijn dat jullie zijn gekomen naar de studio. En voor jullie flexibiliteit. Want ja, dus nu en dan deed iets het niet helemaal zoals het zou moeten doen. En dat hebben jullie heel goed opgelost. Dus dank jullie wel voor de flexibiliteit. Wij gaan hier straks gezellig weer door. Want het is straks tijd voor Café Forum. Waarin Harry Starre een mooi gesprek gaat begeleiden over een belangrijk werkthema. En vandaag, of eigenlijk de vorige, want daar wil ik nog even aan refereren, ging over afscheid. Was wel een mooi onderwerp. En vandaag gaan we het hebben over autonomie. En dat hoor je straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl